Goedemorgen in elk geval allemaal. Ik weet niet of jullie het nog herinneren van de vorige keer. Toen had ik gezegd van ja, nu gaan we door. De volgende keer gaan we hiermee door. Ik vind het niet erg als je het vergeten bent hoor, maar ik ga het ook weer rustig ophalen. Dat waren de twee gebeden van Paulus in de Efezebrief. En mijn inleiding was toen van, we zullen die twee gebeden met elkaar gaan vergelijken. Omdat daar behoorlijk wat overlap in zit. En eigenlijk ben ik niet heel veel verder gekomen dan het eerste gebed uit te leggen. Dus wat we vandaag gaan doen. Ik zal kort proberen op te halen wat Paulus in dat eerste gebed zegt. Dat is in Efeze 1. Vanaf vers 15. Ja, en dat heeft niet een speciaal einde. Je zou bijna kunnen zeggen dat loopt door tot en met 2 vers 10. Hoewel het dan overgegaan is meer in dankzegging, in lofzegging. Dat is het eerste gebed. En het tweede gebed, dat begint Paulus in vers 14 tot en met vers 21. Dus wat we eerst gaan doen, dat eerste gebed, nog eventjes kort ophalen. Wat is de context? Waarom bidt Paulus dat daar en wat is de inhoud? Dan wil ik niet al te lang stilstaan bij het tweede gebed. Ja, dus vanaf Efeze 3 ook daar eventjes naar de structuur van dat gebed kijken. Van hoe, waar bidt hij precies om? En dan naar wat punten van overeenkomst. Bijna elk woord uit dat eerste gebed komt terug in het tweede gebed. Dat is soms een beetje verborgen in de taal. Maar het is opvallend dat praktisch elk woord wat je in dat eerste gebed tegenkomt ook in het tweede gebed weer terugkomt. Daar zullen we straks dan ook naar kijken. En dan uiteindelijk het grote einddoel van die gebeden. Efeze 1, het gebed. Ja, Paulus begint met daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen. Houd niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem, in zijn kennis. Weet je nog, daar hebben we vrij lang bij stilgestaan, in zijn kennis. Verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, of in de heilige plaatsen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. En dan staan er, als het goed is, in je Bijbel nu haakjes. En dan, want dan lezen we verder in hoofdstuk 2 vers 1. Ook u, ja, en u, ja, hij heeft Christus mede in de opgewekt uit de doden en gezet in de hemelen. En dat heeft hij ook met u gedaan. En dat werkt Paulus dan verder uit in Efeze 2. Ja, dat zegt hij dan ook letterlijk, dat je met hem opgewekt bent en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dat is in vers 6 van hoofdstuk 2. Het contrast wat Paulus in dit gebed schildert tussen wat de heidenen waren en wat de heidenen wij in hem geworden zijn, dat is gigantisch. Ja, want hij zegt in hoofdstuk 2, de overtredingen en de zonden, vers 2, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen verkeerden in de begeerte van ons vlees. Dus Paulus die toont hier de heidenen ver weg, en later zegt hij dan in vers 11, vervreemd van alles. zonder Christus, vervreemd in het burgerschap van Israël, vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte, geen hoop en zonder God. Dat vind je in hoofdstuk 2 vers 12. Dat is de dikke duisternis waarin deze Efeziërs leefden. Stikdonker, je ziet geen hand voor ogen. En eigenlijk deed je maar wat, je leefde maar wat. En dat is eigenlijk ook de bedoeling dan van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Zie geen enkele richting aan je leven. Het is gewoon totaal doelloos. Ja, je wandelt maar wat in dikke duisternis. Je komt ergens vandaan en je gaat ergens heen. En zie geen doel in. Maar Paulus die bidt nu voor een doel. In dat eerste gebed. En hij zegt, ik houd niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Dat staat in vers 16 van hoofdstuk 1. En wat zei hij dan? Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in zijn kennis. Dus hij bidt om zijn geest. Verlicht de ogen van uw verstand. Om te weten. Nou, dan kwamen de drie dingen. Hoop. Dus die geest die hij, waar Paulus om bidt voor ons. Efeziërs. Zegt hij, dat is een geest van wijsheid en openbaring. Waardoor je verlichte ogen van het verstand krijgt. Om te weten. Wat de hoop. Je krijgt hoop. Ja, heidenen waren eerst zonder hoop. Hoofdstuk 2 vers 12. En nu zegt Paulus hoop. De hoop van zijn roeping. Die roeping die van boven is. Wat de rijkdom is van de heerlijkheid. Van zijn erfenis in de heilige plaatsen. Dus rijkdom van heerlijkheid. Die was straatarm. En er komt een rijkdom van heerlijkheid voor in de plek. Paulus zegt, je hebt die verlichte ogen, die geest van wijsheid en openbaring nodig om die heerlijkheid te zien. He, moet je proberen het iedere keer te zien vanuit die achtergrond waar ze vandaan kwamen. En dan, dat Paulus dan nu dit kan bidden voor ze. En verder, ja, niet in het minste, vers 19, hij vraagt die alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet heeft in de hemelse gewesten. Die kracht die in Christus werkte in de opstanding uit de doden en in zijn hemelvaart, hij zegt die werkt nu ook in jullie. Dat is die geest van openbaring in zijn kennis. Wijsheid, de geest van wijsheid en van openbaring in zijn kennis. Ja, dus hoop, rijkdom en kracht. Dat is waar Paulus feitelijk om bidt in deze drie dingen. En hij kan dat doen bij die Efeziërs, ja, omdat ze dat evangelie hadden gehoord. En ze hadden het evangelie aangenomen. En ze hadden het onderwijs van de apostel Paulus. Ja, ze hadden het begrepen. En daar wandelden ze naar. En Paulus zegt eigenlijk, dus bij Paulus altijd zo, het is nooit genoeg. Hij wil dat je meer en meer en meer hiervan gaat kennen. En in de goede zin van het woord, bij God hoef je ook nooit tevreden te zijn. Ja, je moet natuurlijk een tevreden leven wandelen, maar bij God kan altijd meer. De rijkdom is altijd groter dan dat je denkt. Die kracht is altijd sterker dan dat we zelf maar in het minste kunnen vermoeden. En de hoop die wordt veel overvloediger als we dicht bij hem blijven en om die geest vragen, met die geest vervuld te worden. Kom ik zo meteen op. Nou, dat was het eerste gebed. Ja, ik zou bijna zeggen, bid het dagelijks. Voor jezelf, voor je gemeente, voor je broeders en zusters. En voor mij, als het kan. Het is het gebed wat Paulus bidt, waardoor we dat volle leven in Christus ook leven. Het is bijna geen tijd meer voor andere dingen, zou ik bijna zeggen. Dan hoofdstuk 2. Dan eindigt Paulus met het feit dat we een tempel zijn. En dat we in een tempel wonen. Dat is heel dubbel. Want door hem, dat is vers 18, want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heilige plaatsen, zeg ik. Je bent een burger van een plaats, niet van mensen, maar het gaat hier medeburger van heilige plaatsen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heer. Op wie u ook mede gebouwd wordt tot een woonstede, een woning, een woonplaats van God in de geest. Zie dat? Aan de ene kant, je wordt een huisgenoot van God. Alle eerbied, maar gewoon bij hem binnenlopen. Je woont in hetzelfde huis. De vrije toegang, zegt Paulus in de inleiding tot het stuk. En tegelijkertijd, je wordt mede gebouwd op dat fundament. Ja, dus je bent een steentje van de tempel. En tegelijkertijd ben je ook een inwoner van de tempel. Een huisgenoot van God. Ja, het toont, denk ik, die belangrijke woorden God alles en in allen. Het is niet, je bent niet alleen een steen, maar je bent ook een bewoner in die tempel. En dan gaat Paulus een tweede gebed beginnen. En dat leidt hij in met: om deze reden ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heiden bent. Alleen dat ben ik, dat staat er niet. Hij zegt alleen: om deze reden, ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heiden bent. En dan in vers 2, dan wordt hij helemaal afgeleid. Dus dat om deze reden, dat is die tempel. Het feit dat hij de Efeziërs die tempel noemt en die huisgenoten van God, dan zegt hij: om deze reden, ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen bent. Het gaat dus ook echt over heidenen, over de volken, de gelovigen uit de volken. Maar dan begint hij, ja, als u tenminste maar gehoord hebt van de bedeling of de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u, heidenen. En dan gaat hij eerst die bedeling uitleggen en die uitdeling. Dus Paulus die wordt in zijn eigen gebed als het ware afgeleid. Dat gebeurt wel vaker in de woorden die Paulus spreekt. Dan komen weer haakjes, zal ik maar zeggen. Ja, na vers 2 moet je haakjes zeggen. En dan, en die haakjes die eindigen feitelijk bij vers 13. En dat is één grote, wat ze in de taal kunnen noemen, parenthese. Iets wat tussen haakjes staat. En wat is dan die uitdeling? Nou, dat vind je in vers 6. Dat de heidenen mede-erfgenamen zijn. Mede-lichaam zijn. En mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus. En dat mede, dat slaat altijd op mede met Christus. Ja, dus mede-erfgenamen. Mede-lichaam. En mede-deelgenoten van zijn belofte in Christus. En dan, het doel van dat geheimenis wat Paulus uitlegt in dat stuk, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Dus het doel van de gemeente, en bedenk nog eventjes dat die gemeente gedefinieerd staat in Efeze 1 vers 23. De gemeente, dat is zijn lichaam, ja, daarom noemt Paulus de gelovige ook mede lichaam met Christus, zijn lichaam, maar dat niet alleen, het is ook de volheid van hem die alles in allen volmaakt. En dat, ik weet dat is een moeilijke zin en ik weet dat ik heel vaak erop op terugkom, maar als je het hebt over de gemeente, dan moet je niet alleen maar denken aan zijn lichaam, nee, dat wordt uitgelegd in de zin de volheid van hem die alles in allen volmaakt. En daar gaan we zo meteen nog even naartoe. Want dat is in dat tweede gebed, wat hij dus begonnen was in 3 vers 1, om deze reden, vanwege die tempel, dan is het als het ware dat Paulus, oh ja, ik was een gebed begonnen. En dan begint hij weer opnieuw. Om deze reden, Vers 14. Buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Ja, dus om deze reden, wat terugwijst naar die bouw van die tempel en dat huisgenoten zijn. Ja, dat parkeert Paulus als het ware eventjes. Om dan dat geheimenis uit te leggen. Of nog een keer uit te leggen, moet ik zeggen. En dan in vers 14, dan pakt hij zijn gebed weer op. Om deze reden buig ik de gevangene van de Heer Jezus Christus, voor u die heidenen bent, buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Nou, en dan gaat hij dus ook weer bidden. Opdat hij u geeft. En het Grieks overigens, en dat is voor de structuur even handig, dat heeft drie keer dat woordje hina, opdat. Dat vind je in vers 16, ja, opdat hij u geeft. Dan heeft de herziene Statenvertaling, en ook, volgens mij ook de Statenvertaling in vers 17 ook nog een keer opdat, maar dat staat er niet in het Grieks. Dat is een hele andere, constructie. Het volgende opdat vind je in vers 18. En het derde opdat, dat is vers 19. Ja, dus we hebben weer drie keer opdat. Je zou zeggen, Paulus die gaat weer om drie dingen bidden. Nou, wat is het eerste wat hij bidt? Opdat hij u geeft naar de rijkdom, of overeenkomstig de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige, de innerlijke mens. En dat Christus door het geloof in uw harten woont. En u in de liefde, of in liefde, geworteld en gefundeerd bent. Dat is met kracht gesterkt te worden. Dat Christus door het geloof in uw hart woont en in de liefde geworteld en gefundeerd worden. Dat is die sterkte die geeft. Dat Christus in liefde in onze harten woont. En dat we dus geworteld en gefundeerd zijn in liefde. Dat was het eerste opdat. Ja, dus gesterkt te worden, krachtig te worden. En dan niet in onszelf, maar het is door zijn geest, door Christus die in ons woont. Het tweede opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. Was onlangs een jonge broeder die mij eigenlijk opeens een heel nieuw inzag zich gaf. Hij zegt, Hans, kan dat nou niet weer terugslaan op die tempel? Ja, dat is natuurlijk die tempel. Want bedenk, om deze reden, dat wijst terug naar die tempel. En ik heb me eigenlijk altijd afgevraagd, ja, wat is nou die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte? Dat zijn dimensies. En waar heeft hij het hier over? Hij heeft het over die tempel. Ja, en je zou zeggen een vierdimensionale tempel. Ik vond het een mooi inzicht. Deel ik bij deze even met u. Gewoon een jonge man die nadacht. Omdat u de breedte, lengte, diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. De tweede op dat heeft dus alles te maken met begrijpen en kennen. De begrijpen, de dimensies van die tempel. En de liefde kennen. En die liefde die alle kennis te boven gaat. Dat is die bekende paradox. Ja, het kennen van liefde die onze kennis te boven gaat. Dus een kennis, dat bedoelde ik net ook een beetje te zeggen, het is nooit genoeg. Ja, je kan kennen, meer en meer en meer gaan kennen, maar die liefde van Christus die gaat onze kennis altijd te boven. Die is altijd groter, hoger dan dat wij die kunnen kennen. En dan het derde opdat u volgemaakt wordt. Vervuld is ook goed hoor, alleen ik geef de voorkeur aan het volmaken. Ik geef toch meer het idee van waar het hier om gaat, dat je helemaal volgemaakt wordt. Volgemaakt tot heel de volheid van God. En dan moet je natuurlijk weer even terugdenken aan die definitie van de gemeente. Wat was de gemeente? Zijn lichaam. En de volheid van hem die alles in allen volmaakt. En dit is wat Paulus hier bedoelt. Opdat je volgemaakt wordt tot heel de volheid van God. Hem nu die machtig is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Jezus Christus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Ja, dus ook dit gebed, dit tweede gebed, 3 keer op dat. Kracht, kennis en begrip van al die hoge dingen. En de derde, volgemaakt te worden. En terwijl ik dit allemaal uit sta te spreken, ik snap, ja, ik hoop het niet, maar het kan zomaar zijn dat ik een beetje over je hoofd heen praat van waar heeft hij het over? Ja, ik probeer duidelijk te maken wat een klein beetje te vertalen wat Paulus hier op zijn knieën in die gevangenis zit te doen voor die Efeziërs. En die Efeziërs, laat ik het nog maar een keer benadrukken, dat waren helemaal geen andere mensen dan u en ik. Dat waren mensen die in een net zo moeilijke maatschappij leefden als wij. Mensen die net zo ingewikkeld werk deden, misschien soms nog wel moeilijker dan dat wij deden. Die het ook niet makkelijk hadden in hun dagelijkse bestaan. En voor deze Efeziërs, ja, dus die in hun hele habitat, in hun hele omgeving, in hun hele maatschappij, omgeven waren door de afgoderij. Werkelijk een tempel en een afgodsbeeld op elke hoek van de straat, bij wijze van spreken. Een geest die mensen ook doortrok van die afgoderij. Die mensen die waren daar uitgetrokken. En voor deze mensen zit Paulus nou te bidden. Deze 3 verschrikkelijke, wonderlijke, grote en hoge dingen. En als je zegt, ja, ik snap het niet zo goed waar je nu eigenlijk over hebt. Dat geeft niet, want bij God kan altijd meer. Want in feite staan we hier allemaal ongeveer op hetzelfde niveau. Want bij de Heer kan altijd meer. Je hoeft nooit tevreden te zijn. Het is altijd meer. Ja, het rijmde ook nog. Ja, dat denk ik spontaan. Ja. Nu begon ik net met te zijn in dat eerste gebed en dat tweede gebed allerlei overeenkomsten. Bijna elk woord in het eerste gebed komt terug in het tweede gebed. Paulus die schakelt ze als het ware aan elkaar. Ik heb er een stuk of 11 gevonden. En ik denk dat het er nog veel meer kunnen zijn. Het zou zomaar kunnen, dat weet ik niet. Dus misschien is het een aanmoediging om dat zelf te zoeken. Ik weet niet of we daar de tijd voor hebben. Ik zal het een klein beetje binnen de tijd houden om ze allemaal langs te lopen. Sommige kan ik wat sneller overheen. Maar het is handig dus als je op de een of andere manier nu Efeze 1, dat gebed van Efeze 1 en Efeze 3 erbij houdt, dat je snel even kan bladeren. Ja, het staat bij jullie waarschijnlijk allemaal net op een andere bladzijde, dus je moet eventjes heen en terug. Maar tot wie richt hij zijn gebed? Dat is nummer 1. In het eerste gebed, in vers 17, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid. Tot die God richt hij zich. De God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid. Tot wie bidt Paulus in vers 14 van hoofdstuk 3? Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Het is alsof hij zegt, Jezus Christus is onze heerlijkheid. En dat is natuurlijk ook zo. Als het gaat over de heerlijkheid in de Bijbel, dan is het God geopenbaard in hem. Als we God zouden kunnen zien, dan is dat maar op 1 manier en dat is in Christus Jezus. Hij is onze heerlijkheid. En de heerlijkheid van de Vader. Dus tot wie richt hij zich? Nou, tot de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader, de heerlijkheid. En in het tweede gebed, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is de heerlijkheid. Wat doet Paulus? Hij bidt om een gave. Dat doet hij in het eerste gebed en in het tweede gebed ook. Het eerste gebed, 1 vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft. Opdat hij geeft. En 3 vers 16. Opdat hij u geeft. Ja, dus Paulus bidt om de gift van God. In 1 vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft. Ja, dat overstijgt de levensgeest. Het is een geest van wijsheid en openbaring. Waarmee we God kennen en zijn kennis krijgen. Waar vind je die geest terug in het tweede gebed? Dat is ook in vers 16. Opdat hij u geeft, overeenkomstig de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Ik zal eventjes in het midden laten of het hier gaat over de Heilige Geest, de persoon of de geesteskracht. Maar in elk geval komt hier ook die geest weer terug. Dus die geest in dat eerste gebed is een geest van wijsheid en openbaring in zijn kennis. En in het tweede gebed met heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. En natuurlijk heeft dat met elkaar te maken. Als wij vervuld worden met die geest van openbaring in zijn kennis, ja, dan worden we natuurlijk ook gesterkt in de innerlijke mens. Als Christus door zijn geest in ons woont. Ja, die twee die horen naast elkaar, die horen bij elkaar. Geest gaat nooit los van kennis van Christus. Dat die twee die horen bij elkaar. Het is ook als het ware de Christusgeest die in ons woont. Ja, en als je een soort van geestdrijven zou zijn, ja, dan maakt het niet uit. Dan kom je in een soort van high toestand of wat dan ook. Zonder Christus. Daar gaat het niet om. Die geest, daar heeft Paulus het niet over. Ja, wel een belangrijke. Nummertje 4. Opdat de geest van wijsheid en van openbaring u geeft in zijn kennis. Epignosis, 1 vers 17.
Wat, zijn. Wat was
2 en 3? Nummertje 2 was dat hij u geeft. En nummertje 3 is de geest. Oh ja, ik zal ze even nummeren. Ja. Er komt nu nummertje 4. Sorry. Zijn kennis. Die kennis die vind je in 3 vers 19. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. En die kennis, dat is dan de gnosis. En het kennen is gnonai, kennen. Wat ik zelf een hele mooie vind, en dat geeft ook aan wat ik bedoel met je hoeft nooit tevreden te zijn. Trouwens, dat is weer zo'n uitspraak die als je die uit zijn verband trekt, krijg je hele rare dingen. Ja, Hans van der Laagman zegt dat je nooit tevreden kan. Ik hoop wel dat je snapt wat ik bedoel, hè. Dat mag geen eigen leven gaan leiden. Ja, bij de Heer mag je altijd meer vragen. Dan hoef je niet tevreden te zijn. Maar natuurlijk leven wij in het licht van dit evangelie leven we een buitengewoon tevreden leven in alle omstandigheden. Tevreden met alles. Maar niet bij God. Oké? Dus ik denk zeg maar, want anders je mag niet tevreden zijn. Nee, je moet heel tevreden zijn. Maar niet bij God. En dat bevestigt dat nummertje 5. Dat is het alles overtreffend, nummertje 5 in Efeze 1. Wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Dat alles overtreffend. Hyperballo. Het is een kracht die alle dingen te boven gaat. Ja, het is die kracht waarmee een mens uit de doden levend wordt. Dat kan niet. Ja, dat kan wel. Want we hebben die apostelen en die broeders, die hebben dat zelf gezien. Een dode die levend is geworden. Dat is de macht van het evangelie. En dat is een alles overtreffende kracht. En niet alleen uit de doden levend geworden. Nee, die dode die levend is geworden, die is ook ten hemel gevaren. En zit in de rechterhand van de Vader. Tot wie wij ons gebed bidden. Tot wie Paulus zijn gebed bidt. En die alles overtreffende kracht, dat woordje vind je in een werkwoord terug. In het tweede gebed. Te boven gaat. In vers 19. Dat is de liefde die de kennis te boven gaat. Dat is het hyperbalousan. Nou, dus al, er zit precies hetzelfde woordje van alles overtreffend in het eerste. Dus die kracht die alles te boven gaat, die heeft natuurlijk ook alles te maken met liefde. Het is geen kracht zonder liefde en er is geen liefde zonder kracht. Die twee die horen hier in het evangelie bij elkaar. Ja, als je het hebt over liefde en er gaat geen kracht vanuit, dan is het niet Gods liefde. Als je het over een kracht en er zit geen liefde bij, ik weet niet over wat voor kracht je dan hebt, maar dan is het niet het evangelie. Ja, liefde en kracht, die hebben te maken met Gods kracht waarbij je de doden levend maakt. Nummertje 6. Oh ja, en dat alles overtreffende. Ja, je vindt het nergens in de hele wereld niet. Je vindt het alleen bij God. En dat gaat alle dingen te boven. En dat bedoelde ik net van, vraag maar meer. Vraag maar meer, want als je denkt dat je het plafond bereikt hebt, dan zit er nog een verdieping bovenop. En nog veel meer. Ik kan met wat ik nu ga zeggen, dat kan ik mezelf niks bij voorstellen. Maar tot in der eeuwigheid gaan wij geen genoeg van God krijgen. Ik ga er gewoon aan verlangen. Echt. Dynamisch, dat is nummertje 6. De kracht. Vind je in 1 vers 19. De alles overtreffende kracht. Dynamisch. Vind je ook in hoofdstuk 3 vers 16. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden. Dynamisch. Kracht. Dynamiet komt daar vandaan. Zie dat ik zo ongeveer dat eerste gebed gewoon woordje voor woord volg en dat je dan inderdaad in het tweede gebed terugvindt. Het derde, dat is kratos, de sterkte. De sterkte van zijn macht, ook in vers 19. En die kratos, dat vind je dan weer in een werkwoord terug. In het tweede gebed. Gesterkt te worden. Nou, dus, geloof me gewoon, maar daar staat een werkwoord waarin dat woord kratos is verweven. Zo ook met macht. 1 vers 19. Naar de sterkte van zijn macht. En dat vind je ook weer terug opdat u bij machten bent. Zou kunnen begrijpen, bij machten bent om te begrijpen. Dat kunnen begrijpen, dat is, daar zit datzelfde Griekse woordje macht in. En dan nummer 9, het hart is buitengewoon belangrijk natuurlijk. We hebben bij Christus hebben we het niet over de dingen van de buitenkant. Maar het gaat altijd over het hart. En dat vind je in vers 18. De verlichte ogen van uw hart. Weet je nog, er staat verstand, maar in het Grieks is het hart. Verlichte ogen van het hart. En 3 vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw hart woont. Nou, zei ik dat er 11 punten waren. En ik had nu 9. Nou, die andere 2 punten, die heb ik eigenlijk al genoemd. In vers 23, dat staat dan als het ware tussen die haakjes, en waarin Paulus iets heel belangrijks zegt. In vers 22 zegt hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd boven alle dingen gegeven aan de gemeente. En wat is die gemeente? Die zijn lichaam is en de volheid van hem die alles in allen vol maakt. Het is een buitengewoon belangrijk zinnetje. Dat gaat eigenlijk helemaal door de Efezebrief heen. Hij die alle dingen in allen vol maakt. En de gemeente is de volheid. En daarom bidt Paulus in dat tweede gebed. Opdat u volgemaakt zou worden tot heel de volheid van God. En als ik dan vraag, als Paulus zou vragen, waarmee, want dat is eigenlijk je eerste vraag, ja, volgemaakt met wat? Waarmee moet ik worden volgemaakt? Nou, daar geeft Paulus antwoord op. In hoofdstuk 5, vers 18. Word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word volgemaakt met of door de geest. Met geest dat je... en wat is dan die geest? Nou, dat zagen we ook in dat gebed, dat Christus in ons woont, door het geloof. Dus als Paulus bidt dat je volgemaakt wordt door zijn geest, dat, en dat is vol van ons, vanuit ons perspectief, maar opnieuw, het is niet vol vanuit Gods perspectief, kan altijd meer. Ja, dus volgemaakt, dus er is ook een proces waarin je bezig bent, dat is volgemaakt met de geest. En bedenk dan dat die geest nooit werkt los van de woorden. Paulus, en dat is in een hele andere brief, in Galaten, is misschien wel goed om er heel even naar te kijken. Galaten 3. Daar heet Paulus het over een heel ander onderwerp natuurlijk, maar het gaat wel over hetzelfde idee. Galaten 3, vers 5. Daar, Paulus die spreekt de Galaten aan op het feit dat ze uit de wet willen gaan leven. Dat ze de wet, dat waren heidense gelovigen, maar die wilden bij Israël worden ingelijfd. Om zo te zeggen, ze wilden besneden worden. En daar is Paulus zeer verbolgen over, dat kun je in die hele brief merken. Maar dan zegt hij, hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Dus met andere woorden, het antwoord is hier natuurlijk uit de prediking van het geloof. Dus die geest die wordt verleend, hoe dan? Nou, uit de prediking van het geloof. Wat voor geloof? Van Jezus Christus. De trouw van Jezus Christus. Ja, het is niet zozeer dat ik jullie geloof moet prediken. Nee, het gaat om het geloof van de Heer Jezus Christus. Zijn trouw, zijn volbrengen van de wet. Die wordt gepredikt. En met die prediking wordt verleend God zijn geest. En hier ook, met het prediken van de kennis van Christus, zijn kennis, worden we daarmee volgemaakt. Verleent God zijn geest. Maak je daarmee het verlenen van de geest afhankelijk van de prediker? Nee, natuurlijk niet. Dat is God die zich koppelt aan zijn woord. Ja, dus bij de uitleg van het woord, in lezen, in luisteren, in hoe dan ook. Ja, daar koppelt God zijn geest aan zijn woord en worden wij volgemaakt door die geest. En dat is dan wellicht ook niet iets wat je zelf ziet of merkt. Nee, maar het is een langzaam groeien. Waarin? Nou, in die kracht, in die levenskracht. De kracht van de opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus. En de liefde natuurlijk. Ja, die twee die horen bij elkaar. Het is een volgemaakt worden met zijn liefde, met zijn kennis, met zijn kracht. En dat is, naar mijn idee, het doel van deze twee gebeden. Die twee gebeden die zo ja, helemaal in elkaar verweven zijn. Volgemaakt worden door de geest. Opdat we ook iets mogen begrijpen van wat dat is als gemeente, ook gemeente, het lichaam. Mogen begrijpen, God, alles in allen. Want dat is het hoge doel van die gemeente.
vers 17. Dat waar de Heer in de eeuwen naartoe werkt, in zijn voornemen van de eeuwen, het grote doel, God alles in allen, dat als het ware werkelijkheid wordt in zijn lichaam. Amen. Zal ik eindigen, ja? Ja, dank u. Ja. Dank u wel, Heere God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Vader der Heerlijkheid, we danken u voor het evangelie wat u ons bekend heeft gemaakt door uw apostel Paulus. Dingen die vaak te hoog zijn voor ons om over na te denken, te hoog om te begrijpen. Maar we bidden u om uw geest, om ons verlicht ogen van het verstand te geven, opdat we het mogen begrijpen, dat we het mogen zien en dat we mogen groeien in die kennis en in die liefde. Dank u voor alles wat u ons heeft gegeven, ook in elkaar. Heer, dat we ook u mogen kennen in Jezus Christus, uw Zoon, in zijn opstanding en in zijn hemel. Heer, we bidden u, wilt u ons zo meer en meer verlichten, ons doen wandelen in die geest over wie we het hebben gesproken. En zo met ons gaan, ook in het verdere van ons leven. Heer, geef dat we die tevredenheid met uw evangelie, dat we die mogen kennen. Heer, dat we daaruit tevreden met u mogen leven. Heer, maar dat we altijd meer zullen vragen bij u. Omdat we weten dat u bent een God die altijd meer heeft en meer wilt schenken uit vrije genade. Dit alles bidden we u. Niet om ons Heer, maar wilt u het alles doen. In de kracht van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En uit genade, tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Amen.